Hoort u mij?
Ja, ik hoor hem niet dat hij werkt.
Een stuk omlaag, zo.
Heel fijn vanmorgen weer in die midden te mogen zijn. We gaan vanmorgen nadenken over een onderwerp wat helemaal past bij de tijd van het jaar. Namelijk rust. Nou, hè, dat is echt ook de tijd van het jaar waarin we op vakantie gaan, of zoals ze in België zeggen, op verlof gaan. En tot rust proberen te komen. We willen over dat, over het rust nadenken aan de hand van Hebreeën 4 van 1 tot 13. Hebreeën 4 van 1 tot 13. Ik weet niet of het lukt met de PowerPoint. Kijk eens, daar is hij. Hebreeën 4, van 1 tot 13, is de eerste schriftlezing. Ik lees voor uit de NBG. De rust die God geeft. Laten we daarom op onze hoede zijn. Dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was er niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Want er waren, en toch waren, zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God rust op de zevende dag van al zijn werken. En hier wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. En zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid. Stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo lange tijd spreekt zoals boven gezegd werd. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want indien Joshua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door, zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des hartes. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover deze eerste schriftlezing. Ik wil u voorgaan in gebed. Ja, heren, we zijn zo dankbaar dat we ook deze ochtend weer bijeen mogen komen om u de eer te brengen, maar ook om daar te leren over uw woord, om onze relatie met u opnieuw te vernieuwen en om ook medegelovigen te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen en zo ook samen te groeien naar het beeld van uw Zoon. Dank u, Heere, ook voor de liederen. We danken ook, Heere, voor uw aanwezigheid in ons midden. Heere, wil ons helpen om ook die rust die u ons aanbiedt ook daadwerkelijk te vinden en te mogen ervaren in ons leven, Heere. Zo met ons zijn deze ochtend. Ons zo heel rijk uw zegen geven. Amen. Ja, Gods rust. Voor ik tot de prediking overga, wil ik graag met u zingen. Opwekking 11. Jezus sprak hier op aard. Opwekking 11. Muzikanten kunnen ook gaan zitten hoor. Ja, zoals ik al zei, we hebben het vandaag over rust. En zelfs al had ik die titel niet gegeven, uit het stuk wat we gelezen hebben, had dat al wel duidelijk geworden. In die 13 versen wordt het woordje rust 10 keer genoemd. En zoals ik al zei, het is het jarige tijd ook, hè, van vakanties, waarin we tot rust proberen te komen. In eigenlijk een hele jachtige tijd. We krijgen steeds meer technologische snufjes. En we lijken wel steeds minder rust te hebben. Je zou zeggen van zo'n mobiele telefoon, dat spaart een hoop tijd. En als je een hoop tijd bespaart, dan zou je meer rust moeten hebben. Maar het tegenovergestelde is meestal waar. Juist door die mobiele dingen hebben we het nog drukker gekregen. Een paar weken geleden hadden we een jeugdkamp. En dan moesten alle kinderen moesten een mobieltje inleveren aan het begin van het kamp. Dan zag je ze heel benauwd kijken. Maar ze kwamen erachter hoeveel tijd ze eigenlijk over hadden. Doordat dat mobieltje, ja, dat niet meer in hun handen was. Ze konden niet meer teksten naar elkaar en weet ik wat. Ze hadden gewoon meer tijd voor elkaar. Maar weet u, dat is niet waar het in de Bijbel om gaat. Wanneer de Bijbel het heeft over de rust die God wil geven, dan heeft hij het niet over het rusten in de zin van in een hangmat liggen. Oh, wat staat hij aan? Zo. Niet de rust over het idee van in de hangmat liggen. Nee, de rust die God biedt, dat heeft te maken met gemoedsrust. Het soort rust dat je vindt wanneer je een schoon gemoed hebt. Een soort rust die je vindt wanneer je op het juiste pad zit. En wanneer God dan ook zijn rust aanbiedt, dan heeft dat alles te maken met het zoeken naar zijn wil voor ons leven. Want als we, Als we zijn wil voor ons leven zoeken en op dat pad gaan, dan komt de gemoedsrust. En dat is echte rust. Stelt u zich voor, u heeft zich voorgenomen van morgen ga ik de kamer schilderen. En ik ga alle meubels aan de kant zetten, doek er overheen, muurs schuren en schilderen. En dan 's morgens wordt u wakker. En het laatste waar u zin in hebt, is de kamer te gaan schilderen. Maar gelukkig, u bent mensen met karakter. Hè, en u doet het toch. En dan heb je aan het eind van zo'n dag een zekere voldaanheid. Een zekere gemoedsrust. Je hebt een doel bereikt. En gemoedsrust, rust vinden, heeft alles te maken in de Bijbel met je doel bereiken. Als je namelijk je doel mist, dan gaat er iets knagen. Als je besluit om toch maar wat langer in je bed te blijven liggen en eerst nog even een rondje te gaan joggen en uiteindelijk op het eind van de dag moet concluderen van er is niets terechtgekomen van het schilderen van mijn kamer, dat zit misschien toch niet helemaal lekker. Dan is dan heb je misschien wel de hele dag gerust, je hebt de hele dag eigenlijk weinig uitgevoerd, maar toch is die gemoedsrust is er niet. En in God, wanneer hij spreekt in zijn woord, dan wil hij ons echte rust aanbieden. Gemoedsrust. En rust is een heel belangrijk onderwerp in de Bijbel. Een van de meest bekende teksten in de Bijbel is Matteüs 11, de versen 28 en 29. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ik vond het altijd verwarrend in deze tekst dat erbij stond, neem mijn juk op u. Ik had zoiets van, ja, als ik aan rust denk, dat is het tegenovergestelde van een juk. Een juk zijn dingen die je moet doen. Maar in de Bijbel gaan die twee samen. Rust vinden doen we pas als we dat juk van Christus op ons nemen. Accepteren. Want dat juk heeft alles te maken met het hebben van een doel. En om dat nog verder eigenlijk uit te leggen, wil ik u meenemen naar Ecuador. Rust is niet hetzelfde als niet doen, dit is komen voor het doel waarvoor je bent gemaakt. In Ecuador, daar ben ik een halfjaartje geweest en dan heb ik ook een tijdje in de zending mogen werken. Dan had je een spoorlijntje van de kust helemaal naar het binnenland. En ik zat zelf, zat ik in Ibarra, maar ik heb nog een tijdje hier gezeten in Lita. En je moet je voorstellen, dit is 2 kilometer hoogte, dit is zeeniveau, dus dit gaat heel steil omhoog. En hier bij Lita, daar stond, Lita is een heel klein plaatsje, ziet er zo ongeveer zo uit. En daar stond een locomotief. Maar wat was er nu gebeurd? Door hevige regenval was de spoorlijn hier voor een heel stuk weggespoeld en hier zo. En die, dus het was echt compleet weggespoeld. Hier, je zat de stukken nog in de water liggen. En die trein, die stond daar bij het station van Lita in rust. Die stond weg te roesten. Hij kon geen kant meer op. Hij kon niet naar het binnenland. Hij kon niet meer terug naar de kust. Hij stond in rust. Maar ik denk als die trein een ziel had gehad, dat hij diep ongelukkig was geweest. Want hij kwam niet meer toe aan het doel waarvoor hij gemaakt was. Hij was gemaakt om van de ene naar de andere plek te rijden. Maar hij stond daar weg te roesten. Hij had geen doel meer. En dat wil ik heel sterk benadrukken. Wanneer de Bijbel spreekt over rust vinden, dan is dat direct verbonden met het vinden van je doel van je leven. En als u iets hebt van, ja maar, ik mis een stukje doel in mijn leven. Ik mis een stukje rust in mijn leven. Dan moet u op uw knieën gaan. En God gaan vragen van, God, wat is nu eigenlijk uw bedoeling met mijn leven? Want daar zul je rust vinden. Alleen bij het vinden van Gods wil voor je leven. Daar komt de rust vandaan. En alleen God, die u en mij gemaakt heeft, die weet wat het specifieke doel is van uw leven. Het is een algemeen doel. Het doel van ieder van ons is om God lief te hebben boven alles. En daarnaast als jezelf. Het wordt meerdere malen genoemd in de Bijbel. De Bijbel draait dus aan alle kanten om relaties. Onze relatie met God boven alles. Maar ook de relatie met de mensen om ons heen. Maar hoe dat uitwerkt in ieders leven. Wat dat voor ons persoonlijk leven betekent. Dat is een zaak die we vooral moeten ontdekken in gebed met God. Door op de knieën te gaan. Door Gods wil te zoeken voor ons leven. En wanneer we dat doen, dan gaat daar rust komen. Rust die we nergens anders kunnen vinden. Want God heeft ons gemaakt. En hij heeft ons gemaakt als wezens die behoefte hebben aan die relatie met hem. En aan wezens die behoefte hebben aan relatie met de mensen om ons heen. En alleen in connectie met hem komen we werkelijk tot die diepe rust die God ons wil geven. De rust die God ons wil geven. Nou, tekst. Oh nee, die heb ik overgeslagen. Er wordt in dit stukje ook gerefereerd of aangehaald naar de woestijntocht. Er wordt over gesproken over Joshua. Hoe hij het volk in het beloofde land moest brengen. Weet u? Ook daar zie je hoe rust direct verbonden is met het doel. Het doel was om het volk in het beloofde land te krijgen. Om het volk daar in het beloofde land in een perfecte relatie met God te laten leven. Dat was het doel. En zolang ze dat doel misten, hadden ze geen rust. Want kwamen ze niet tot het doel wat God met hen had. Een andere mooie illustratie is de schepping. God rustte op de zevende dag. En dat wil niet zozeer zeggen dat God niets meer deed op de zevende dag, maar het betekent dat God tot zijn doel was gekomen op de zevende dag. Je zou kunnen zeggen, God had gemoedsrust op de zevende dag. Dat klinkt een beetje raar als we het over God hebben. Maar God was tot zijn doel gekomen op die zevende dag. Hij had alles gemaakt wat hij wilde maken. Wanneer u op zoek bent naar echte rust, ga dan zoeken naar Gods wil voor uw leven. Want u zult het nergens anders vinden. Wat kan er gebeuren waardoor wij dat missen? Er worden eigenlijk twee dingen hier genoemd. En dat is gebrek aan geloof, ongeloof en ongehoorzaamheid. Daar wil ik wat nader over nadenken met u. Om dat ook weer te illustreren ga ik nog iets meer vertellen over het zendingswerk in dit gebied. Ook ver terug. Je had daar de Awa-Indianen. Awa's leeft in dit is een heel wild gebied, heel erg heuvelachtig, steile heuvels. Eigenlijk weinig gastvrij voor menselijke bewoning. Maar de Awa's woonden in dat gebied. De Awa's zijn een heel oud volk, leefden al ten tijde van de Inca's. De Inca's zijn er nooit in geslaagd om hen te veroveren, want ze trokken gewoon steeds verder de wildernis in. En de Inca's hebben hen dus gewoon met rust gelaten. Ze hebben ook altijd hun eigen cultuur, hun eigen taal bewaard. Maar die Awa's zijn een beetje een apart volk. Ze kennen namelijk niet het idee van een dorp. Ze wonen met een gezin bij elkaar, maar ze hebben geen dorpen. En vele jaren geleden was er een zendeling, een bijbelvertaler, die had voorgenomen en die zich geroepen voelde om deze mensen te gaan bereiken met het evangelie. Maar ja, er waren geen dorpen. Hij kon niet naar een dorp gaan en vragen van mag ik hier komen wonen? Want ja, de Awa's hebben domweg geen dorpen. En je kon ook niet zomaar even naast een Awa gaan wonen. Dat was zijn land. Hij kon jou simpelweg verbieden om daar je huis te bouwen. Dus dat was heel erg moeizaam. Nu, wat wel bekend was, was dat Awa's een paar keer per jaar bijvoorbeeld naar een plaats trekken zoals Lita. wat dingen daar verkopen, weer wat dingen kopen en dan weer teruggaan. En wat deed deze zendeling? Hij besloot op een pad, een van de paden na Lita, om daar ergens een huisje te bouwen. En dan ging hij daar gewoon zitten wachten. En als hij dan in Awa zag aankomen, dan ging hij snel er naartoe. Dan bood hij wat te drinken aan en dan maakte hij een praatje met ze. En dat was in eerste instantie best wel succesvol. Hij ontmoette een stuk of 10 Awa's per dag. Dus niet zo'n heel groot aantal, maar hij leerde toch wat woordjes hier en daar. En hij was best wel tevreden met de vooruitgang. Maar na een paar weken was het opeens over. Er kwam geen Awa meer langs. Hij ging het pad aflopen en kwam erachter dat ze een pad om zijn huis hadden heen gemaakt. Ze waren niet echt gesteld op zijn vriendelijke aanbod van een drankje. En hij besloot toen om dat ook niet verder te doen. Het was niet zijn bedoeling om die mensen te pesten of zo. En dus was die poging kwam tot een einde. Nu, zoals ik al zei, die Awa's, dit Awa-gebied strekt zich ook helemaal uit Colombia, dat is hier zo. Maar Awa's hier zo, die hebben dan vaak Lita als centrale plek. Er wonen in Lita zelf geen Awa's, het zijn hele schuwe mensen. Maar ze komen er dus wel regelmatig, eigenlijk elke marktdag zie je wel Awa's die daar komen om dingen te verkopen, wat dingetjes te kopen. Maar ze moeten vaak 4-5 uur door de wildernis reizen. Nou, je kunt zich al voorstellen, als je 4 uur of 5 uur door de wildernis reist, dan moet je overdag doen, met daglicht. Dan moet je dingen verkopen, je moet dingen kopen. Dan kun je 's nachts meestal niet meer terug. Vele van die, of een aantal van die Awa's die gingen dan drinken, dus die liepen dronken over straat. Andere Awa's die zochten een plekje om de nacht door te brengen. En er was dus een groep zendelingen die dit zag, die dachten van, ha, daar ligt een mogelijkheid. Die zijn toen het Awa Christian Center gestart. En dat dit is dan eigenlijk een wat breder pad dan ze werkelijk zijn, die ik gezien heb. Maar dit zijn typische Awa-huizen. Het Awa Christian Center had 3 van zulke huizen, alleen die waren een stuk hoger dan dit. Die hadden ook zo'n typerende trap. Dat was gewoon een boomstam met stukken eruit gehakt. En zo klommen ze dan in zo'n hutje. En die zendelingen, die gingen dan elke keer als er markt was, naar de markt. En die gingen gewoon naar die Awa's vertellen van, dat is een Awa Christian Center, dat is speciaal voor jullie. Jullie kunnen daar komen, jullie kunnen je paard achterlaten, jullie kunnen daar slapen. Het is er veilig. Je kunt je spulletje achterlaten en de volgende dag kun je dan weer naar huis. En zodoende hebben ze dan contact weten te leggen met de Awa's. Dat was in 2000 ben ik er geweest. En destijds was er een hele kleine groep, een stuk of 15 Awa-gelovigen. Toen waren ze daar al 20 jaar bezig, dus moeizaam werk. Maar weet u, de reden dat ik dit verhaal vertel, is om iets duidelijk te maken van dat er ook een stap in vertrouwen moet zijn. Die Awa's, de eerste Awa's die ervan hoorden, die kwamen dan naar het centrum toe en dan stonden ze buiten het hek te kijken. En ze liepen soms het hele stuk langs het hek wat ze konden lopen om maar zoveel mogelijk te zien zonder er binnen te gaan. En het was heel moeilijk voor die eerste om dan daadwerkelijk die stap te maken voor ze naar binnen stapten. En soms was hun probleem de zegen voor de zendelingen. Want als er bijvoorbeeld een kind ziek was of een familielid ziek was, dan moesten ze met het hele gezin komen. En ja, dan hadden ze nog een dieper verlangen om toch een veilige plek voor hun familie te hebben. Dus dan werd die stap naar dat Awa-center toch wat lager en wat makkelijker. Maar uiteindelijk moest die stap gemaakt worden. Weet u, dat geldt ook voor ons. Wanneer we zoeken naar Gods wil, er moet daar op een gegeven moment ook een stuk overgave zijn. Een stap zijn in vertrouwen op God. Net zoals die Awa's buiten dat centrum op een gegeven moment die stap moesten maken om naar binnen te stappen. En daarmee een stuk vertrouwen te geven aan die zendelingen. Zo zullen wij, wanneer we Gods wil zoeken, op een gegeven moment een stap moeten maken in vertrouwen. Want het is heel goed mogelijk dat God dingen van ons gaat vragen waarbij we eigenlijk een stap in het duister een beetje moeten maken. Het is ook heel beangstigend om ons leven in Gods hand te moeten leggen. We willen dat misschien wel doen, maar we willen eigenlijk wel van tevoren precies weten wat God van ons gaat vragen. En dat is nou net wat God niet doet. Want God wil dat we in vertrouwen die stap maken. Dat we bereid zijn om te zeggen van, Heer, u mag zeggen wat ik met mijn leven moet doen. En dan is het een stap in vertrouwen als je niet weet wat God van je gaat vragen. En dat is beangstigend. Dat is moeilijk. Maar het is wel noodzakelijk. Want God wil een stukje toewijding aan onze kant hebben. Een paar weken geleden hadden we een jeugdkamp. En we hadden het over de tweede wonderbaarlijke spijziging in Matteüs 15. En een van de dingen die mij vooral aanspraken in dat stukje, is dat Jezus eten geeft op de derde dag. Jezus had ook op de eerste dag al het brood kunnen vermenigvuldigen, de visjes kunnen vermenigvuldigen. Maar hij liet ze honger hebben op de eerste dag. Jezus had het ook op de tweede dag kunnen doen. Maar opnieuw koos Jezus ervoor om ze geen eten te geven op de tweede dag. Pas op de derde dag, degene die stug volhielden, die volharden, die ontvingen uiteindelijk brood en de vis. En die aten uiteindelijk samen met Jezus. Als je Gods wil wilt vinden, als je die rust wilt vinden die God je aanbiedt, dan vraagt God wel een stukje volharding. En dat is dubbele, want hè, zoals net al met dat voorbeeld van die Amas heb laten zien, die zendelingen moesten zeer creatief zijn. En ze moesten zeer vasthoudend zijn om de Amas te kunnen bereiken. Weet u, God is nog veel creatiever en nog veel vasthoudender in zijn poging om u en mij te bereiken. Maar het wil niet zeggen dat er niets van onze kant gevraagd wordt. Ook wij moeten bereid zijn om in volharding ja te zeggen. Om in volharding te zoeken naar Gods wil voor ons leven. Als wij die rust willen vinden die God aanbiedt. Staat in de Bijbel, zoekt en zij God vindt en gij zult vinden. Het is niet zoekt en het zal je meteen in de schoot worden geworpen. Het kan best wel zijn dat je een tijdje moet zoeken. Net zoals die mensen die bij Jezus waren en naar zijn prediking hoorden. Je kunt je voorstellen dat je na een hele dag en je hebt honger, dat je denkt van nou, het is nu al mooi geweest, ik ga nu naar huis. Maar dan mist je wel de wonderbare spijziging. Misschien na 2 dagen dat je toch wel best wel vrij fanatiek was. Je bent 2 dagen bij Jezus gebleven. 2 dagen honger geleden. Maar nu is het genoeg geweest, nu ga ik naar huis. Nee, alleen diegenen die gewoon stug bleven volhouden, die kregen uiteindelijk die wonderbare spijziging. Die uiteindelijk bereikten hun doel. Weet u, zo is het ook met het zoeken naar Gods wil voor ons leven. Het is niet een kwestie van, weet je wat, ik ga even 1 keer op mijn knieën. Ik vraag God om zijn leiding voor mijn leven. En dat is het. Nee, God vraagt ook een stukje volharding. God wil niet dat we een keertje bidden. God wil dat ons leven gekenmerkt wordt door het fanatiek zoeken naar zijn wil voor ons leven. En wanneer we dat gaan doen, dan gaat er ook een stukje rust in ons leven komen. Niet dat het geen problemen zullen zijn in ons leven. Er zullen misschien juist nog wel meer problemen zijn in ons leven. Maar toch is er een diepere rust wanneer je weet wat ik doe en hoe ik leef in overeenstemming met Gods wil. En wanneer je dat mag weten, dan heb je een stukje rust in je leven die je nergens anders zult vinden. Want het is God die je gemaakt heeft. En God weet met welk doel hij u gemaakt heeft. Nogmaals, als u Gods rust wilt vinden, die rust die God zo eigenlijk nadrukkelijk aanbiedt, ga dan op zoek naar zijn wil voor uw leven. Want als u zijn wil voor uw leven vindt, dan gaat u ook die rust vinden die God u aanbiedt. En die u nergens anders kunt vinden. Zoals ik zei, er zijn eigenlijk, worden hier 2 dingen genoemd waardoor we Gods rust kunnen missen. Dat zijn ongeloof en ongehoorzaamheid. Nu, laat ik eerst stilstaan bij die ongehoorzaamheid. We zien met die Joden in de woestijn, God wil ze nemen naar het beloofde land. Maar er is constant ongehoorzaamheid. Eerst willen ze niet het beloofde land intrekken. Als de 12 verspieders terugkomen, en ze krijgen slecht nieuws dat het sterke mensen zijn, sterke steden, dan willen ze het land niet intrekken. En dan, als God ze gestraft heeft, willen ze plotseling wel, maar dan zegt God nee, niet meer. Je ziet een constante ongehoorzaamheid. Wanneer God zegt, jullie moeten gaan, willen ze niet. Wanneer God zegt, van jullie mogen niet meer gaan, willen ze wel. Je ziet constante ongehoorzaamheid. Het doel heeft alles te maken met God zelf. Het is niet een doel van je moet een huis bouwen of je moet. Nee, het doel heeft te maken met je eigen relatie met God. En dat zie je ook met het volk in de woestijn. Ja, het doel was dan om dat beloofde land binnen te trekken, maar het werkelijke uiteindelijke doel was hun relatie met God. En daar zie je ook hoe het misging. God zei ze, jullie moeten het beloofde land intrekken. Zij zeggen nee. Daarmee zie je dat het misgaat. Want ze zeiden niet alleen nee tegen het beloofde land. Ze zeiden ook nee in hun relatie met God. En als God dan zegt van oké, nu zullen jullie ook in de woestijn moeten blijven. Dan opeens willen ze wel het beloofde land intrekken. Hè? Nu, het was mooi dat ze het beloofde land in willen trekken. Maar uiteindelijk was dat beloofde land niet het echte grote doel. Het echte grote doel is hun relatie met God. En dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid. En dat gold ook voor die AWA's. Er waren niet zo heel erg veel regels bij het AWA Christian Center. Maar eentje die er wel was, is dat je er geen drank mocht brengen. En zo is het ook voor ons. Wanneer we Gods wil voor ons leven zoeken, we hoeven niet volmaakt te zijn. Maar we moeten wel bereid zijn om zonde los te laten. Om ons van binnen te laten veranderen door God zelf. Want net zoals als de zendelingen toch niet konden gaan toelaten dat AWA's drank meenemen in het Christian Center, om de simpele reden dat daarmee de veiligheid voor iedereen in gevaar kwam. Op dezelfde manier kunnen wij niet vasthouden aan onze zonde en tegelijkertijd komen tot het doel waarvoor God ons gemaakt heeft. Wij zijn van nature egoïsten. En egoïsme, dat gaat niet samen met God lief te hebben boven alles en de naaste lief hebben als jezelf. Ik geef, behalve dat ik predikant ben, geef ik ook les aan middelbare scholen. Ik geef protestantse les. En een van de dingen waar ik langs kwam was, ik zoek het even op, wat een moeilijk woord, existentialisme. Ja, zo was het. En dat is een atheïstische stroming die dus eigenlijk zegt van het leven is volledig zinloos. Dient geen enkel doel. Je wordt geboren, je gaat dood, dat maakt allemaal niets uit. Maar zo kunnen we niet leven. Dus je moet een doel zoeken in je leven en je daar als het ware maar aan vastklampen. Ik zeg het nu een beetje in eigen woorden, maar dat is eigenlijk wat gewoon op neerkomt. Ik vond dat, toen ik het las, heb ik dat met verbazing zitten lezen van hoe kun je jezelf zo voor de gek houden? Aan de ene kant met de wetenschap van alles is zinloos. En dan er op een of andere manier toch een beetje zelf maar zin aan gaan geven. Daar komt het een beetje op neer. Wat ik wel interessant vind aan die hele positie, is dat men klaarblijkelijk wel door heeft van dat om voor mensen om werkelijk rust te vinden, om werkelijk geluk te vinden, dat we een doel in ons leven nodig hebben. En we kunnen dat doel vinden bij God, het werkelijke doel. Maar we vervangen het zo heel snel met allerlei zelfgefabriceerde doelen. Ik heb een keer een programma op televisie gezien van een Ajax-fan. Hij had een Ajax-deadpad. Hij droeg altijd een Ajax-shirtje. Hij dronk uit een Ajax-kopje. Ajax-logo erop. Een bord met Ajax-logo erop. Hij ging naar elke wedstrijd. Je kon hem zo ongeveer elke vraag stellen over Ajax. Hij wist het antwoord. Zijn hele leven was gericht op Ajax. En zo proberen we. We hebben allemaal denk ik de neiging om een doel te zoeken in ons leven. En ofwel dat doel is in God. Ofwel dat doel gaat iets worden dat God moet vervangen. Het kan carrière zijn. Het kan geld zijn, het kan macht zijn, het kan seks zijn, het kan van alles en nog wat zijn. En ook wij, als gelovigen, kunnen heel makkelijk in die valkuil trappen. dat we eigenlijk drukker bezig zijn met ons zelf gefabriceerde doeltje waarmee we denken dat we rust zullen hebben. Waarmee we denken dat we echt gelukkig zullen worden. Maar het werkelijke rust, de rust die God hier wil aanbieden, die is rechtstreeks verbonden met het zoeken naar zijn wil. Alleen in zijn wil zullen wij werkelijk geluk vinden, zullen wij werkelijke rust vinden. Ongehoorzaamheid. Daar kan ik nog heel kort over zeggen. Die AWA's konden natuurlijk dat Christian Center zien. Maar ze moesten uiteindelijk wel kiezen of ze geloofden of niet. Of ze geloofden dat deze zendelingen werkelijk zouden bieden wat ze hadden gezegd. En zo zullen ook wij moeten geloven. Echt in geloof, ja, Gods weg zoeken. Als je zonder geloof Gods weg zoekt, dan zal het misschien ergens diep in je hart op een gegeven moment duidelijk worden van, hé, God wil dat van me, maar dan zul je niet de moed en de kracht hebben om het ook daadwerkelijk te doen. Alleen met geloof kunnen we Gods weg vinden en alleen door Gods doel te vinden, door Gods weg te vinden, kunnen we de rust vinden die God u en mij aanbiedt. En ik hoop dat als u al op vakantie bent geweest of nog op vakantie gaat, dat u daar goed zult uitrusten. Maar ik hoop boven alles dat u Gods rust gaat vinden. Maar dat is mooier en beter dan welke vakantie ook. Gods rust, dat is waar het allemaal om moet gaan voor ons. Amen. Ik wil graag met u zingen. 717, stil mijn ziel, wees stil. En in de voorspel zal de collecte worden opgehaald.
Thank you.